We openen vanmiddag het evangelie van de Heer Jezus Christus, zoals Matteüs dat heeft opgeschreven in het 11e hoofdstuk, Matteüs 11. En we lezen met elkaar de versen 7 tot en met het einde van het hoofdstuk, Matteüs 11, vers 7 tot en met vers 30. De versen 25 tot en met 30 zijn het uitgangspunt voor de verkondiging straks, maar we beginnen te lezen bij vers 7. Toen deze, dat zijn de discipelen van Johannes de Doper, die bij Jezus zijn gekomen met die indringende vraag namens Johannes, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? En nadat Jezus dan antwoord heeft gegeven en zij teruggaan, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes, waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Als dat het dan niet is, klinkt de volgende vraag. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. Als dat het dan niet is, maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen, wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen en hij at niet en hij dronk niet en ze zeggen hij heeft een demon. De zoon des mensen is gekomen die wel at en dronk en ze zeggen zie daar een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin en wee u Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaats hadden gevonden, dan zouden zij zich al lang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u, dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij of zij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de lezing van het evangelie. Zoals gezegd staan we stil vanmiddag bij Matteüs 11, vers 25 tot en met 30. We letten uiteraard ook op de context. En het thema voor de verkondiging is leren van Jezus. Leren van Jezus. En we letten allereerst op zijn dankgebed, de versen 25 tot en met 26. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Leren van Jezus, zijn dankgebed. Het tweede, zijn uitnodiging. Vers 27 en 28. Vers 27 is een inleiding op die uitnodiging. Een statement zouden wij vandaag zeggen. Alle dingen, zegt Jezus, zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij of zij, aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. De uitnodiging. En vervolgens leren we van Jezus wat hij bedoelt met zijn juk en zijn last. Vers 29 en 30. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Leren van Jezus, zijn dankgebed, zijn uitnodiging en zijn juk en zijn last. Geliefde gemeente, jong en oud, hier en thuis. Het is vooral het moment waarop Jezus begint te danken. En het is vooral het verband tussen wat eraan vooraf gaat, wat er op dat moment speelt, en de woorden die Jezus kiest om te danken. Onze dankgebeden zijn doorgaans meteen gerelateerd, denk ik, aan iets heel moois. Je krijgt iets uit Gods genadige hand, je valt stil even en dan moet het eruit. Vanwege dat onverdiende moois wat je krijgt. We kunnen allemaal wel zo die momenten, hoop ik, aanwijzen in de agenda van ons leven. Waar je misschien wel een kruisje hebt gezet. Toen en daar gebeurde dat. Ik vroeg er niet eens om en ik kreeg het. Of ik vroeg er al zo lang om en God gaf het mij. Of misschien wel niet omdat God iets gaf, maar omdat je hart en je oog openging voor wie God is. Dank u, Heere, dat u de machtige God bent en de genadige God die mij niet alleen gemaakt hebt en daarna hebt laten varen of vallen, maar opgezocht heeft en weer opzoekt en zodat ik steeds zeg, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Ik dank hem. Daarom is het zo opvallend dat Jezus op een heel ander moment toch dankt. Rotsvast ervan overtuigd is dat datgene wat hij ziet en meemaakt niet in tegenstelling is met hoe God alle dingen leidt. Waar heb ik het over? Nou, het is nogal wat, toch? In die tijd antwoordde Jezus. Hij reageert op wat er gebeurt. Wat? Niet best. En het is van alle tijden. Daar kun je aan stuk gaan. Daar kun je ook verbitterd door raken. Vandaar dat ik zo geschokt was en ook gecorrigeerd werd door wat Jezus doet. Hij heeft namelijk het voorbeeld gebruikt van wat ze in die tijd zomaar zagen gebeuren op straat. Dat er kinderen samen aan het spelen waren en ze hadden een bruiloft meegemaakt. En wat doen kinderen dan? En dan gaan ze het nadoen. En dan zegt een jongetje, ik heb een fluit bij me. Ik ga heel vrolijk fluiten en dan moeten jullie net zoals bij de bruiloft van pas, moeten jullie gaan dansen. En hij begint te spelen, een hele vrolijke deun. En zijn vriendjes zitten hem aan te kijken. Doe normaal, joh. Ga nou niet dansen. Daar heb ik geen zin in. Er wordt vrolijke muziek gemaakt. En ze staan er zuur bij te kijken. Jezus heeft ook een ander voorbeeld genoemd van kinderen die begrafenisjes speelden. Wat enorme impact heeft op kinderen. Ik kan me nog herinneren dat ik dat ooit ook eens nadeed. Met de Playmobil auto's en poppetjes. Dat ik voor het eerst echt gezien had die stoet. En dat moet je verwerken. En een van die meisjes, stel ik me daarvoor, die zegt van... Ik ga een klaaglied zingen, zoals de vrouwen dat in die tijd deden als iemand gestorven was. En dan moeten jullie, ja, moet je dan toch maar meedoen. Maar ze wilden niet huilen. Ze werden er niet door geraakt. Ze bleven onaangedaan. Jezus gebruikt die voorbeelden van de straat om te laten zien hoe het gaat in Israël. De ernstige preken van Johannes de Doper, zeg maar, die op de klaagfluit speelde of die een klaaglied zong, omdat hij zag dat er zoveel schijnheiligheid was bij het volk. Maar ook zoveel zonde die zo scherp had aangewezen, jullie moeten je omkeren, want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. En oh ja, er waren mensen die de Jordaan in gingen en zich lieten dopen. Er waren mensen die tot bekering kwamen, zeker. Maar ook heel veel niet. En Jezus heeft dat gezien. Hij heeft gezien dat er mensen waren die niet zeiden, Johannes, je hebt gelijk. Hoe kom ik hier vanaf? Wat is dat dan, omkering? Waar is die Jordaan? Mag ik me dan laten dopen? Wat een geluk, ik kan eindelijk van die rommel in mijn leven af. Nee, hij kwam iets te dichtbij. Ze hielden ook iets te veel van die rommel in hun leven. Daar hadden ze een mooie jas overheen gedaan. Farizeeën en de schriftgeleerden. Kom ik zo nog wel even op. En die zeiden, die boodschap doet ons pijn. Dus de boodschapper, hè, dan kill je de messenger. Hij heeft een demon. Dat kan nooit van God zijn. Als wij onrustig worden, dan is die man niet van God. Want God houdt voor ons. Wij doen het goed. Wij zijn het zaad van Abraham. En Jezus heeft gezegd, toen ik heel dichtbij kwam en het evangelie opende met mijn woorden, hoe ik mijn hart op tafel legde bij een tollenaar en een zondaar, toen ik daar op bezoek ging, omdat ik de nood zag en de onrust proefde, toen zeiden jullie dat ik me te buiten ging aan alcohol. Dat ik een vriend was van zondaren en tollenaren. Met andere woorden, dat ik eigenlijk net zo was. Of je nu een hele ernstige preek hoort. Of een hele welkome, uitnodigende boodschap. Je reageert niet zoals verwacht wordt. Dat is het moment waarop Jezus begint te danken. Ja? Nog iets meer. De reactie van Jezus is zo scherp. Als hij dat heeft gezegd, dan vergelijkt hij de mensen die opgevoed zijn bij de Tora, die Johannes de Doper hebben horen preken en die Jezus hebben gehoord en gezien. Dan vergelijkt hij die met de mensen van Tyrus en Sidon, puur heidendom, die niks met God, in ieder geval met de God van Israël, te maken wilden hebben. En hij vergelijkt ze met Sodom. Zeg, als jullie verloren gaan. Dat is een verantwoordelijkheid. Jullie hebben zoveel meer gehoord en gezien. Als de mensen van toen dit hadden meegemaakt, hadden zij zich bekeerd. Had Sodom nog bestaan. Was de vrouw van Lot geen zoutpilaar geworden. De krachten die in jullie zijn geschied, de woorden die jullie hebben gehoord, hebben geen verandering gebracht. En dan antwoordt Jezus en zegt, dank u wel, Vader. Wat? Ik zei, het was een correctie voor mezelf, misschien ook wel voor u. Als je evangeliseert, of misschien wel net zo pijnlijk, als je in de familie, in de reformatorische gezindte, met liefde, in ernst. Of je het nu legt op het naderende oordeel. Of dat je de deur van het evangelie wagenwijd openzet. Onwrikbaar zitten mensen vast. Je wordt afgeschreven, afgedankt. Je kunt dan wel eens kribbig en verbitterd zeggen, ze willen niet. Waarom dan niet? Waarom gaat het toch zo? Waarom gaan hun ogen toch niet open? Hoe kan het toch? Dat als ik zo'n waardevolle boodschap heb, in dubbele zin, waardevol vanwege de inhoud, maar ook gewichtig, dat mensen niet veranderen. Dat ze gewoon doorgaan. Ja, Jezus doet het anders. Hij dankt zijn vader. Wat, jongens en meisjes? Is Jezus dan blij dat die mensen misschien wel verloren gaan als ze zich niet bekeren? Nee, natuurlijk niet. Niet denken, hè? En ook niet zeggen. De Heer Jezus gaat zijn vader niet danken omdat hij blij is dat er iemand in de hel komt. De Heer Jezus heeft juist met tranen in zijn ogen naar Jeruzalem gekeken. Dat komt iets verderop in het evangelie. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik je bijeen willen brengen zoals een hen dat doet bij haar kuikentjes. Maar jullie hebben niet gewild. De Heer Jezus wordt niet blij als mensen ongehoorzaam zijn. Die staat niet met de armen over elkaar te kijken hoe de een naar de andere het ravijn indukkelt. Maar als hij het ziet gebeuren, terwijl alles wordt gedaan wat God vraagt. Of het nu Johannes de Doper is die het zei of Jezus zelf. Heeft hij rust in zijn hart. Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde. Dat zegt Jezus, hè? Zo spreekt hij zijn Vader aan. Hij staat zelf op die aarde. Hij kwam uit die hoge hemel. Hij is ook Kyrios, hij is ook Heere. Maar hier heeft hij als mens die gebukt gaat onder die ongehoorzaamheid en die tegenstand van zijn eigen volk, het volk dat hij zo lief heeft. Heeft hij er zoveel houvast aan. Het loopt de Heere van de hemel en van de aarde niet uit de hand. God heeft zijn eigen plan. Daarom komt het goed. Zelfs als het betekent dat mensen verloren gaan. God maakt geen fouten. Ik vertrouw hem, hij is rechtvaardig. Hoor maar. Ik dank u dat u deze dingen, de dingen van het Koninkrijk van God, hoe je ingaat door de nauwe poort, wat het geheim is van zalig zijn als je arm van geest bent of als je treurt. Zeg maar die hele grondwet. Al die dingen waar Jezus tot nu toe in onderwezen heeft, Matthäus 5 tot en met 7, die heeft God voor de wijze en verstandige verborgen. En hij heeft het aan de jonge kinderen bekendgemaakt. Daar is de Heer Jezus dankbaar voor. Dat kan dus alleen omdat hij dus ziet dat naast dat wijze en verstandige mensen er niet op ingaan, er ook heel veel mensen zijn die zich gaan gedragen als jonge kinderen. Ja, zegt iemand, maar hier heb ik zo'n haakmoment waar u het over had in het gebed. Ik word hier bang van. Je zult maar hoogbegaafd zijn. Die zijn er ook onder ons. En als je niet hoogbegaafd bent, maar je bent bovengemiddeld intelligent, is dit dan geen afknapper? Is dit dan niet misschien wat je wel eens mee hebt gekregen? Joh, je moet geen kritische vragen stellen op catechisatie. Je moet al helemaal niet met de Bijbel aankomen. Je kunt wel zien, als je een beetje gaat leren, dan. En je mag geen kritiek geven. Je mag geen indringende vragen stellen. God leert het zijn kinderen op zijn manier. En dat is de manier die ik vertel. En als dat niet bij jou gebeurt, dan. Of dat je gewoon op een andere manier ervaart. Als ik maar mijn ogen dicht zou doen en in het diepe zou storten en een sprong in het duister zou wagen, dat is dan voor mij geloof. Dat zal ook wel de reden zijn waarom veel preken aan mij voorbij gaan. Heel veel van mijn vragen worden niet beantwoord. Laat staan dat ze gesteld worden. Nee, daar gaat het hier niet over. Of je nu hoog begaafd bent of anders begaafd. Of je nu praktisch geschoold bent of theoretisch geschoold, hè, dat hoog en laag moeten we maar niet te veel zeggen. Hoog en laag bestaat op dat gebied niet in het koninkrijk van God. Of je nou een groot intellect hebt of iets minder. Jezus bedoelt met de hoogmoedige. Of met de wijze en de verstandige. Nou ja, ik gaf het antwoord al. De hoogmoedige mens. Dat wil zeggen mensen die beter weten dan God. In het Oude Testament worden ze door de profeten vaak beschreven. Of door die vriend van Job in Job 5. Er is ook een verwijstekst in de HSV die daar uiteraard naar verwijst. Daar wordt geschreven over dat God de plannen van sluwe mensen verijdelt. Dat hij de wijze vangt in hun eigen sluwheid. Dat de listige dingen van mensen die slinks gedrag vertonen, mislukken. Of Jesaja 29, waar de profeet zegt van zijn eigen volk, ze komen tot mij, praten. Mooie woorden, heel veel offeren. Ze naderen tot mij met de mond. En ze eren mij met hun lippen. Maar hun hart houden ze ver van mij. Dat is hoogmoedig. Denken dat God dat niet doorheeft. Doen alsof je als pot het beter weet dan de pottenbakker. Dat je als leem iets zou kunnen vinden van degene die je maakte. Jesaja 29. Ze houden zich bezig met aangeleerde geboden van mensen. En ik zal het voor die verbergen, spreekt de Heer. Betekent dat dan, want dat wordt er ook wel eens van gemaakt, dat de Heer Jezus zo moeilijk preekte, dat hij en Paulus, de voorgangers van vandaag, oproepen om zo ingewikkeld te preken. Dat heel veel mensen het niet begrijpen. Nee. Moeten wij dan de Heer Jezus en het Koninkrijk als het meest verborgen preken, misschien zelfs niet eens noemen in de preek? Er heel afstandelijk over spreken? Nee, want dat heeft Jezus Christus zelf niet gedaan. Dat hebben de apostelen niet gedaan. De verkondiging van Johannes de Doper en van Jezus zelf was zo compleet begrijpelijk, eenvoudig, radicaal. Die deur stond helemaal open. En de zonden werden concreet benoemd. Er zat geen vreemd woord bij. Maar juist door die begrijpelijke, eerlijke, radicale, oplichtende boodschap kwam er een scheidslijn tussen de hoorders. Zij die dachten, ik blijf liever in de duisternis, die heb ik liever dan het licht. Zeiden, wat een raar verhaal. Wat een vreemde woorden. Is eerder van de duivel dan van God. En als Jezus dat ziet gebeuren, weet hij als geen ander, dit is het grondpatroon van het koninkrijk. Iedereen is welkom. Maar God duldt niet dat met zijn evangelie wordt gespot. Er komt een keer een moment dat je zoveel eelt op je ziel krijgt, dat hoewel je de helderste preken hoort, dat je willens en wetens je oren toestopt. Als God het verbergt voor mensen die in opstand komen, dan doet hij dat omdat het evangelie hem heilig is. Daar kun je niet mee sollen. Dat blijkt ook wel als je ziet bij welke mensen het wel doel treft. De ogen van mensen die zich gedragen als jonge kinderen, die gaan open. Die zien het. Die gehoorzamen. Want dat is het beeld, hè. De Heer Jezus wist ook wel van kinderen die twee zijn en nee zeggen. Ik ben twee en ik zeg nee. Jonge kinderen zijn niet per definitie lievertjes. Vertel mij wat. Maar het beeld is dus ook niet letterlijk lieve kleine kindertjes. Maar zoals eigen wijsheid heen wijst naar hoogmoed, wijst kinderlijke naïviteit heen naar volwassen vertrouwen. Dat je je leven uit handen geeft, durft te geven, moet geven. Heere, als u zegt, Als je oog je ergert, trek hem uit. Dan doe ik dat. Als u zegt, neem je kruis op mij en volg mij. Dan zeg ik niet dat u niet deugt. Dan weet ik als ik dat niet doe, dat ik niet deug. En daarom, daar moet dat kruis doorheen. Ik zeg, ja, Heere, ik moet achter u aan. Jezus ziet dat gebeuren. Er lopen er al 12 achter hem en die schare begint te groeien. En het begint zich langzaam maar zeker zichtbaar af te meten. Wie Jezus volgt, die heeft de goede keus gemaakt. En God maakt dat bekend op de aarde. Dank u, Vader. Nee, niet dankbaar dat ze niet willen gehoorzamen. Maar dat ik weet dat u voor uw eigen koninkrijk de deur openzet en ook iedereen binnenhaalt die er thuis hoort. Dat is uw welbehagen, vers 26. Laatste zinnetje van het dankgebed. Ja, Vader, want dat is uw welbehagen. Heb je zo wel eens over de verkiezing nagedacht? Spreken wij zo over de verkiezing, zoals Jezus dat doet? Met een danklied. Ook als dat impliceert dat niet iedereen erbij hoort. Dat concluderen wij achteraf. Dat kunnen wij van tevoren nooit aanwijzen. Maar als wij ervoor staan, is dat de bemoediging dat Jezus zegt, dank u Heer dat het zo gaat. Dat voor mensen die hun hoogmoed afleggen, dat is bekering. Voor mensen die zeggen, geef mij uzelf, Heer Jezus. Leer mij uw geboden. Leer mij te gehoorzamen. Dat God zegt, dat is mijn welbehagen. Dan kan het toch voor iedereen. Je hebt, ook als je niets hebt op te houden, alle recht om naar die Heere te gaan. Straks zal hij je nodigen. Straks zal hij nodigen zoals hij dat eerder deed. Kom alle naar mij. Kom maar. Wat houd je tegen? Je zonde, dan ken je Jezus niet goed genoeg. Dan moet je juist bij hem zijn. Ik hoorde dat bij de toespraak van vader Kleppe in de trouwdienst. Octavius Winslow werd even geciteerd. Er is een oceaan bij God die liefde is. Het enige wat je er vandaan houdt, is denken, ik weet een betere. Dat is hoogmoedig. Je kunt niet zo eigenwijs zijn. Of God zegt, leg het af. Je kunt niet zo tekortschieten. Of God zegt, ik heb wat veel voor je, waardoor je weer helemaal vervuld wordt. Dat is het welbehagen, dat God het uitdeelt, zegt Paulus later. En dat is echt een juichkreet. Dat is een opwekkingslied in het Nieuwe Testament. Als je het op rijm zou zetten, zou je het zo kunnen zingen. God verkiest niet dat zichzelf naar voren schuift en zegt, ik heb het verdiend. God verkiest hetgeen niets is. Onedel. Waarvan de wereld zegt, daar kun je niet mee beginnen. Is God ook niet zo met Israël begonnen? De mensen hun hoofd schudden en dachten, wat moet er toch van terechtkomen? Tot met de dag van vandaag, nou, wat is er van terechtgekomen? U heeft dat vanmorgen gehoord, God is nog niet klaar. Maar ook niet met de kerk. Dat koninkrijk uit Jood en Heiden, dat komt vol. Dat geeft ook rust, hè? Als het soms niet doordringt, bij je broer, bij je zus. Terwijl je met liefde probeert om die ander te laten zien. Vertrouw nou niet op je eigen wijsheid. Vertrouw nou niet alleen op een bepaalde traditie of een overlevering die zeg maar zo hoort het. Het eenvoudige evangelie. Je ziet het land niet. Of je ziet het bij je eigen kinderen. En je doet wat je moet doen. Eerlijk en oprecht die boodschap doorgeven. Soms in de stijl van de doper. Soms in de stijl van de heiland. Maar op hetzelfde fundament. Het loopt God niet uit de hand. Het gaat volgens het grondpatroon van het koninkrijk. Dan mag je biddend praten. Biddend elkaar ontmoeten. En zeggen, God, maak een kind van ze. Maak ze klein. Dat doet u toch. Jezus en zijn dankgebed. Wat een onderwijs. Tweede, de uitnodiging die hij doet. Ja, ik zei het al, die gaat vooraf, daaraan voorafgaand is er een statement. En ik kan me voorstellen dat de jongelui zoiets hebben, ja. Misschien de Bijbel in gewone taal, dat straks nog maar eens bij pakken. Nou, ik hoop dat dat niet meer nodig is, want daarvoor sta ik hier ook. Maar zelfs in de HSV is het een ingewikkelde zin, vind je niet? Vers 27, dat Jezus zegt, als hij het laatste zinnetje van zijn gebed uitgesproken heeft, ja, Vader, want zo gaat dat bij u, dat is uw welbehagen. Dan zegt hij tot de mensen, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Wat bedoelt hij? Nou, ik zal het allereerst nog een klein beetje anders vertalen en dan uitleggen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Niemand kent de Zoon zo goed als de Vader de Zoon kent. En niemand kent de Vader zo goed zoals de Zoon de Vader goed kent. Wat wil Jezus zeggen? Hij zegt dit juist om de twijfelaars over de streep te trekken. Mensen daar die denken, hij is niet zuiver op de graad. Dit kan nooit de Messias wezen. Dit is een man die bij zondaren aan tafel gaat zitten en die alcohol drinkt. Of vandaag mensen die zeggen, zou dat nou echt voor mij zijn? Of als je mensen kent die daarmee vastlopen, als je zegt, je mag naar de Here komen zoals je bent. Nee, want dan moet er dit en dan moet er dat. Hoor eens de autoriteit waar Jezus een beroep op doet. Hij zegt dit niet zomaar als een gids die met je meewandelt en die ook een beetje mens geworden is, een bijzonder mens. Integendeel, hij is Gods zoon, Gods aangewezen gezalfde voor Israël, maar ook voor jou en voor u. Hij zegt, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Ik weet waar ik het over heb. Ik heb de volmacht. Als ik straks ga nodigen en zeg, kom naar mij, dan moet je niet denken dat ik dat niet mag vragen. Dat ik dat niet meen, of dat ik het wel meen, maar dat je dan maar af moet wachten of de Heilige Vader in de hemel de poort openzet. Ik spreek namens hem. Johannes 3 heeft hij dat al gezegd. Wij weten wat we spreken en wat we gezien hebben. Niemand kent de Vader zoals ik hem ken, zegt Jezus. Mooi, hè? Ik verdrink in God. Ik begrijp hem soms ook niet. Niet als hij mij vergeeft. Dat ook niet hoor. Echt niet. Dan blijft Amazing Grace. Maar ook niet als hij dingen mij onthoudt of afneemt. Waarvan ik dacht, ik kan niet zonder. Wat heb ik dan Jezus nodig als ik met mijn last rondloop? Die zegt, ik doorgrond mijn Vader helemaal. Hij is te vertrouwen. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als ik zeg, kom maar bij mij. Dan zegt de Vader dat. Ik heb de volmacht om je te nodigen. En wat denk je? Niemand kent mij zo goed als de Vader mij kent. Waarom zou ik gezonde zijn? Waarom zou ik voor jullie staan, Israël? Die man waarvan je denkt, we kijken de andere kant maar op. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Maar ik ben het. De Vader heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij het lichaam toebereid. Hij heeft mij gezonden. En hij wordt er vrolijk van. Als je mij erkent. Als jou zalig maakt. Dan zegt iemand. Dat is mooi, maar nog even dat laatste stukje van vers 27. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Soms denken mensen zo. Misschien kent u ze wel of zit die in je eigen hart. Dan wordt het heel mooi aangeprezen. Dan denk je, nou, dit is, dat kan het misschien ook wel voor mij. Maar dan lees je zo'n zin en je denkt, ja, maar dat moet nog wel allemaal geopenbaard worden. Stel dat Jezus nou denkt van, jij bent mijn man niet. U bent mijn vrouw niet. Ja, maar zo moeten we niet letten op de wil en het welbehagen van de Vader. Dit is niet een ja, maar. Dit is het fundament, dit is de basis waarom het kan. En hij of zij aan wie de Zoon het wil openbaren. Aan wie wil Jezus het niet openbaren? Aan wie niet? Aan wie heeft hij het verborgen gehouden? Ja, op een gegeven moment is hij in gelijkenissen gaan spreken. heeft hij het letterlijk verborgen gemaakt voor degenen die het beter wisten, die hem alleen maar wilden verzoeken. Maar nooit in eerste instantie. Altijd is daar dat bekendmaken. Jezus wil het bekendmaken. Dat zie je toch in de woorden die volgen. Hij nodigt. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik zie dat zo voor me, dat Jezus daar rondgekeken heeft. Zoals hij dat in Matteüs 9 ook al heeft gedaan. Nog maar even terug. Aan het einde van dat hoofdstuk lezen we dat er veel mensen door Jezus zijn genezen. Mensen die niet konden praten, konden ineens spreken. Mensen die naar hem toegedragen werden omdat ze kreupel of verlamd waren, die stonden te dansen en die gingen juichend naar huis. En dan staat er iets heel opmerkelijks. Dat als Jezus die schare ziet van al die mensen die daar genezen zijn, dat hij innerlijk met ontferming bewogen wordt. En dan zegt hij niet, dat ziet er goed uit. Dan dankt hij niet. Maar dan zegt hij, ze zijn schapen zonder herder. Vermoeid en verminkt. Jezus is niet alleen gekomen om een dode jongen op te wekken. Zoals we zondagmiddag jongsleden horen. Jezus is niet alleen maar gekomen om mensen beter te maken. Qua lichaam. Maar om het probleem van binnen allereerst aan te pakken, te herstellen. Hij kijkt hier rond en hij ziet zoveel mensen die op een of andere manier gebukt gaan onder iets. De ene onder de last van te veel geld. Daar kun je ook gebukt ondergaan hoor. Meestal zien anderen dat beter dan jezelf. Of mensen die gebukt gaan aan een gebrek. Aan geld. Mensen die gebukt gaan onder een ziekte. Mensen die gebukt gaan onder een gebroken huwelijk. Ja. Maar allermeest en allereerst ziet hij het grote probleem van binnen. Het is een combinatie van twee dingen. De kanttekeningen die verwijzen naar het gaat hier over het vermoeid en belast zijn door de zonde. Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Maar wat is het grote probleem van deze mensen? Waarom Jezus straks over zijn juk begint? Hij ziet zoveel mensen die nog niet in het reine zijn met God. Die nog niet de innerlijke rust hebben. Al zijn ze gezond, al hebben ze geld, al hebben ze een goed huwelijk. En wat zeggen de fariseeën, de rabbies, de leraars van die tijd? Ik zal dit er nog bij leggen op je schouders en dat moet je nog doen. En zo moet je je gerechtigheid voor God oppoetsen. En dat is dubbelop. Je draagt je zonde, je moet er vanaf. Maar je krijgt een remedie aangeboden die je alleen maar meer in het moeras doet belanden. Jezus zal dat later in die uitspraken, die preken, regelrecht gericht aan de fariseeën in hoofdstuk 23 van het Matteüs-evangelie haarfijn uitleggen. De schriftgeleerden en de fariseeën heeft hij daar gezegd, gaan zitten op de stoel van Mozes. Maar wat ze zeggen tegen een ander, doen ze zelf niet. Ze binden lasten op aan de mensen die te zwaar zijn om te dragen. Ze leggen ze op de schouders van de mensen, maar willen die zelf met geen vinger aanroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Ze zijn zeer gesteld op de ereplaats tijdens de maaltijd. Ze willen zich rabbi laten noemen. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En dan zegt Jezus, wie zichzelf zal verhogen, de wijze en de verstandige, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernederen zal, die zal verhoogd worden. Wee u schriftgeleerden, fariseeën, huichelaars. U sluit het koninkrijk der hemelen voor die mensen. En u gaat er zelf niet eens naar binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u het niet toe. Om binnen te gaan. Aangrijpend, hè? Proef je daar wij zeggen vandaag de passie, de bewogenheid in. Hoe anders is deze rabbi? Kom naar mij toe. Leg nou alles wat ze op je schouders hebben gelegd, zus en zo, en dat laten en dat doen. Leg het af. Daar kan je straks nog wel weer eens over denken of je het opneemt om het uit dankbaarheid te gaan doen. Leg je zonde bij me neer. Wees nou niet eigenwijs. Stap uit het duister. Kom in het licht staan. Geef het nou maar allemaal aan mij. Stop met knoeien, met poetsen, met opknappen. Ik ben het. Die het voor je weg wil dragen. Die het voor je weggedragen heeft, mag ik verkondigen. Wat een rust geeft dat, toch? Wil je me beloven, misschien niet vandaag, want soms is er een spontaan moment voor nodig. Maar toch wil je me beloven tenminste één iemand deze week is te gaan vertellen als je weet wat dat is, hoe dat is. Hoe dat ging. Dat allereerste moment in je leven dat je wist dat pak van de zonde ligt niet meer voor mijn rekening. Dat heb ik aan Jezus gegeven en het is weg. Ik heb lang niet zoveel crisiservaringen gehad als sommigen van u, weet ik inmiddels. Maar er is bij die grootste crisiservaring dat je vastloopt in alles en je alleen nog Jezus nodig heeft. Geen heerlijke moment te omschrijven als dat je dat hebt meegemaakt. Geen angst meer voor de dood, geen angst meer voor het sterven, geen angst voor het leven, al kun je er soms tegenop zien, maar die innerlijke rust, die bodem van alles. Het is goed met God. Ik heb vrede met hem. Ik ben zijn kind. En hij zal me dragen. Nou voel ik het niet, dan kan ik nog weer eens achterom, weet u. Want als het moeilijk is, droegt hij me toch. Wat een rust achter Jezus aan. Bij alle mooie dingen die je kunt gebruiken. Een goed gesprek. Ik heb ook sommige cd's grijs gedraaid. Om eens even tot rust te komen. Of soms zegt mijn vrouw dan. Waarom zou je nou eens niet tot rust komen door even stilte om je heen te hebben? Dat is ook een ding. Maar de allerdiepste rust geeft Jezus. Onder de verkondiging van het woord, bij het lezen van zijn woord, het zingen daarvan. Het spreken met elkaar over die dingen. Zo is het, zul je het beloven. Dat is tot eer van hem, maar dat is ook wat mensen, wat wij ook nodig hebben. En zeker de aankomende generatie. Het leven met de Heere is strak belijnd. Tuurlijk, je kunt niet zomaar wat aanleven. Doen wat jij vindt en Jezus vindt het wel goed. Nee, leven met Jezus is een leven toegewijd aan hem. Koste wat het kost. Dat kost mij alles, maar ik krijg er alles voor terug. Het is zo'n bevrijding. Ik hoef niet meer toe te geven aan die zonde in mij. Hoe leert Jezus dat? Dat is het laatste. Vers 29 en 30. Als hij zijn juk en zijn last ter sprake brengt. Dan zegt hij het toen en hij geeft het voor nu door. Weet je wat je moet doen? Hoe je die rust voor je ziel ontvangt. Neem mijn juk op je. Wees nou eens eerlijk, valt het mee of valt het tegen? Als je die woorden hoort. Voor sommige mensen is dat soms een soort kantelmoment. Heb ik ook wel gehoord van jongeren die dan jongerendagen bezoeken. En dan horen vanaf het podium hoe geweldig het leven met God is. En dan bij de nazorg horen ze ook nog een paar andere dingetjes. En dan zeggen ze, juk, kruis. Soms worden die ook al op het podium genoemd hoor. Om misverstanden te voorkomen. Zo bedoel ik dat niet. Maar het kan toch zijn als jongere dat je denkt, ja, het is allemaal heel mooi, maar ik ben blij dat u het zegt, want ik ken mijn Bijbel ook wel. Hier loop ik dus op vast. Waarom moet het bij Jezus nou over een kruis gaan en dan nu over een juk? Waarom zegt Jezus tegen mensen die vermoeid en belast zijn, nou, ik heb nog een juk, dat kan er ook wel bovenop. Nou, ten eerste, maar even gewoon op zijn Hollands. Dat kennen wij ook. Daar hoef je nog niet de Joodse cultuur voor te kennen. Wat Jezus met deze woorden bedoelt. Een juk is niet om de last te verzwaren. Een juk leg je op je schouders om dat wat eigenlijk te zwaar is om te dragen. Twee emmers water. Als je daar heel lang mee moet lopen. Mijn opa in de Betuwe zei dan krijg je lange arms. Lange armen. Dus dan een plank op je schouders en daar hangen die emmers met water aan. En als het verdeeld is over je schouders, kun je veel langer doorlopen. Dat juk is bedoeld om de last te verlichten. Wat bedoelt Jezus dan? Wat is dat dan, die plank? Zijn onderwijs. Als iemand in die tijd zei, ik ga het juk opnemen, dan dacht niemand, oh, die gaat de stal in of de schuur in en die komt met een plank op zijn schouders terug. Nee, die wist, die gaat bij een rabbi op les. Het juk opnemen is een uitdrukking van, ik ga onderwijs ontvangen. Dus eigenlijk is het een parallelisme. In andere woorden, dezelfde zaak. Neem mijn juk op en leer van mij. Kom bij mij op les. Dus het is niet alleen maar een eerste inkeer, gehoorzaamheid, bekering. Ik zet een stap naar de Here omdat Hij mijzelf nodigt. Ik laat het oude leven achter, ik ga het nieuwe leven tegemoet, maar ook daarna steeds weer leren. Wat dan? Wat zegt Jezus dan? Dat je is zachtmoedig en nederig moet worden. Nee, hij zegt het anders. Hij bedoelt dat ook wel. Maar hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Dat Bijbelse woord voor zachtmoedigheid is heel wat anders dan zoals jongens en meisjes wel eens kunnen zeggen, dat is een watje. Dat is iemand die, ja, die durft nooit zijn eigen mening te geven. Die laat het allemaal een beetje over zich heen komen. Zachtmoedigheid is ook geen kwestie van karakter. Dat kan wel, maar het is vooral een gave van genade. Ik lees namelijk, wie was de meest zachtmoedige mens op aarde volgens de Bijbel? Weet je dat? De meest zachtmoedige mens die op aarde geleefd heeft? Mozes. Die sloeg op een rots en op een Egyptenaar. Die was niet 24/7 zachtmoedig. Maar toen hij tussen God en het volk in de bres sprong en zei, niet stoppen met dat volk, Heere God. Schrap mijn naam maar uit uw boek. Maar denk aan uw verbond. Dan wordt hij geschilderd in wat zachtmoedigheid is. Dan doet hij zelf een stap terug. Dan stapt hij liever zelf de Godverlatenheid in dan dat God zijn volk verlaat. Dat is wat Jezus allereerst van zichzelf zegt. Als je mij leert kennen, dan ben ik niet een rabbi die alles op jou met zondebeladen schouders nog eens een keer legt. Van en dit moet je doen en dat moet je laten. Ik neem het van jouw schouders af. En die vieze vuile dingen van jou, die leg ik op mijn schouders. Jouw ongerechtigheid, mijn ongerechtigheid. En mijn gerechtigheid, die geef ik. Geef mij je vieze jas, jongen. Ik geef je een wit kleed. Laat mij naar dat kruis gaan. Dan ga jij naar huis. Als ik daarover nadenk, die paradox in het evangelie. Wat is er dan veel van Christus te leren? Daarin was hij uniek. Zo zachtmoedig en nederig als hij geweest is, kon hij betalen voor mensen die met zonde beladen waren. Maar ook met zorgen en al die andere dingen. De lijdende knecht is niet alleen degene die de ongerechtigheden wegdraagt, maar die ook alle ziekten geneest. Eenmaal. Zou je dan geen rust vinden voor je ziel? Juist ook als je ervaart dat Jezus niet alleen voor jou stierf en opstond, dat ook. Maar dat hij jou iets leert van hoe het is dat als mensen tegen je schelden, je niet terugscheldt. Dat als mensen je onrecht aandoet, niet allereerst een advocaat belt. Kan soms ook, moet soms ook. Ja, dat weet ik. Helaas. Maar dat in de gestalte waarmee je reageert, blijkt je geeft het over aan de Heere van de hemel en van de aarde, die weet hoe het gaat, die rechtvaardig oordeelt. Zoals Jezus toen hij leed niet dreigde, toen hij gescholden werd, niet terugschold. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, broeders. Dat leer je ook van hem. Wat moet er dan ook nog veel leren? Maar dat is niet erg. Want zijn juk is zacht. Dat is zo zacht. Dat is iedere keer weer de ervaring als ik met mijn grove, ruwe kanten van mijn karakter weer eens helemaal kort en klein word gemaakt door de Heere in liefde. Dat onderwijs is ten diepste zo zacht, want de scherpe kanten gaan er steeds meer af. Steeds minder ik en steeds meer hij. Later als ik klein ben. Jezus Christus moet wassen, moet toenemen. En ik moet minder worden. Dat moest Johannes ook leren. Ja, zegt iemand dan tot slot. Als dat onderwijs van Jezus dan gepast is en zacht. Wat is dan de last? Mijn last is licht. Wat maakt nou dat als je gehoorzaam bent aan wat Jezus je leert, dat het als het toch lastig is, je niet struikelt? Als je het patroon van Christus mag volgen, geliefde gemeente, en je krijgt de last van vervolging over je heen, van leugens, van smaad. Je bent zeker zo'n Jezus-mannetje. Dat is pas... Iemand tegen mij zei. Je bent zeker ook. En dat je ineens ervaart. Ik hoef niet terug te schieten. Ik bid. Of de Heere over mij. Door me heen werkt. Dat als ze over mij heen lopen. Dat ze in de armen van de Heere Jezus vallen. Dat ze in mij iets van die nederigheid. Die gezindheid zien. Ik heb er geen verlangen in. Dat jij zo verder leeft. Het is mijn allergrootste verlangen. Om te putten uit de ontferming van Jezus. Dat ook jij het licht ziet. Dat ook jij het juk gaat opnemen. Dan hoor je het. Daar eindig ik mee. Jacobus zeggen. Jacobus die zo op dat juk van Jezus heeft gewezen. Woord en daad. Met wat je zegt en waar je over zwijgt. En hoe je met elkaar omgaat in de gemeente. Als je verzocht wordt, houd het voor vreugde. Als je in veel verzoekingen valt, wetende dat juk en de last je vormen naar het beeld van Jezus. Zoals die vrouwenvereniging, die groep van vrouwen moet ik zeggen, die met de afsluiting van het seizoen een goudsmid bezocht. Bij de excursie. Met al die dames bij elkaar boven die enorme bak die opgestookt werd, stonden te kijken. En hoe die goudsmid uitlegde, hier gaat allemaal oud goud in, dat smelten we om. En het vuur moet zo heet worden dat op een gegeven moment het vuil naar boven komt drijven, de droesem. En dat schep ik dan weg. De ambachtelijke oude manier zoals ze dat vroeger deden. En die vrouwen keken hun ogen uit. Maar eentje was er op een gegeven moment ook wel weer zo. Ja. Gehaaid. Als ik het mag zeggen. Wanneer weet u nu. Dat het goud goed is? Oh, dat is heel eenvoudig, mevrouw, zei hij. Ik kijk steeds even in dat goud. En op het moment dat ik mezelf haars fijn weerspiegeld zie. Weet ik dat het goud goed is. Dat is het moment hier nog ten dele, maar straks volkomen, dat ik een nieuwe naam krijg en een nieuw lichaam. En de Vader en de Zoon en de Geest en alle anderen weten, dat is Hij die geleefd heeft achter Christus aan. En dat is hier voor dat moment bij jongens en meiden, bij mannen en vrouwen, die zichtbaar, hoorbaar bij Hem horen. Dat zijn geen mensen waarvan je zegt, ah, zie die nou eens gebukt onder een juk gaan. Die hebben het zwaar, dat kan soms. Maar dan vanwege andere redenen, want als je hen ziet moet je zeggen, wat lopen die rechtop? Wat hebben die wat te vertellen? Wat zijn die volwassen? Wat lijken die jongens en meisjes op de Heere Jezus? Of dat zo is, heb je het goed geleerd. Amen. We gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging zingen Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Psalm 145 vers 6.